wordt voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 22 en daarvan het 17e vers. Openbaring 22, vers 17. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en de geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Tot zover. Letten wij op het heimwee van geest, bruid en hoorder. Het is niet voor de eerste maal, herinner ik me nog vaag, dat we met de tweede Pinksterdag dit woord met elkaar overdacht hebben. Als een woord waarin ons de Heilige Geest genoemd wordt in gemeenschap met de bruid, als de geest die uitziet naar de heerlijkmaking en naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Als je dat hele boek zo globaal in gedachten hebt, dan zullen er ongetwijfeld herinneringen bij u boven komen. We hebben al eens in bijbellezingen de openbaring overdacht. Maar u weet het misschien ook wel van het lezen thuis aan tafel, dat er altijd iets plechtstatigs, iets aangrijpends in is. De toon, de woordkeus, ook wel de stijl van het boek, dragen een bijzonder karakter. En als je dan vraagt, wat is nou de indruk die dit boek, met alle dingen zwaar om te verstaan daarin, wat is de indruk die dit boek nalaat en teweeg brengt, dan zouden we onwillekeurig denken aan die donkere taferelen die ons getekend zijn in dit boek. Die monsters die opkomen uit die donkere zee, die beesten. Die vreselijke dingen die op de aarde gebeuren, van oorlogen, hongersnoden, o vreselijke dingen. Daar lees je zoveel mensen gedood, en een derde van de mensen gedood, en wateren in bloed veranderd, hagelstenen die dood en verderf zaaien, en nog veel meer. Ruiters die er op hun paarden op uittrekken met de oordelen van God, schalen die worden leeggegoten over de mensenkinderen, waarvan je leest en zij lasterde God vanwege de plagen, en zij bekeerde zich niet. Ja, dan kan het zo lijken dat dat overheerst in het boek Openbaring, de ondergang van deze wereld en haar inwoners, de grote nood die zich hoe langer hoe meer toespitst aan het einde der dagen. En toch, dat is het eigenlijke van de boodschap niet. Tenminste niet alleen. Want voor alles is het ook een boek van troost. Deze troost, dat dwars door dat alles heen de Heere de komende is. Zelfs dat hij in dat alles de komende is. En dat is eigenlijk de hoofdzaak. Dat koninkrijk van de vrede. En dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde niet komen door de vooruitgang die er is bij de mensen. Een geestelijke evolutie. Nee. Maar ze komen. Het komt dwars door de ondergang heen. zelf doen. Ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, maar komen zal. Dat wil het boek zeggen. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, het licht komt. En het zal eeuwig vrede zijn. Kijk, en dat is dan tegelijk ook het wonder van het boek Openbaring. Want je zou zeggen, er blijft geen steen op de ander. Alles gaat eraan. Alles vliegt in brand. Maar de boodschap is, vrees niet. Sta niet wanhopig in deze tijd om u heen te staren. Laat al die dingen, die gedrochten die opkomen uit de wereldzee, u niet te zeer beangstigen. Als wij geloven in God, in die God, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn heilige handen. Tevens merk je een sterke vermaning in dit boek. Aan de ene kant de vermaning om niet mee te huilen met de vijanden van de Heer Jezus. Want die een vriend der wereld is, zal een vijand van God genoemd worden. En de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dat kom je telkens tegen in verschillende woorden. Van de Nicolaïte, welke ik haat, van de vrouw Izebel, die gruwelen doet. En we vinden ook de vermaning die ons wijst, roept om wakker te zijn. En daaruit voel je tegelijk ook het grote gevaar dat de kerk altijd bedreigt. Zij werden alle sluimerig en vielen in slaap. Dat is niet zo'n goede stand. Je zou zeggen, wie kan er in deze apocalyptische tijd waarin wij leven, de tijd waarin de onthullingen plaatsvinden, de tijd waarin de mens ook zo snel groeit in een rijpingsproces. Hoe kan de mens, en dat is nou juist zo reëel aanwezig. Ja, het is niet echt reëel. Dat zou zijn, en dit zeg ik u alle waard. Want gij weet de dag niet nog de uren in welke de Zoon des Mensen komen zal. Ik zou het een soort ontwikkelingsfase willen noemen waarin we gekomen zijn. Waarin alles meewerkt of tegenwerkt, hoe moet je het noemen? Om de dingen van het allergrootste gewicht, hij komt eraan om die naar de achtergrond te dringen. Ja, je kunt zeggen, maar een mens kan toch niks maken, dat horen we toch altijd. Ja, maar de Heilige Geest wil dat woord gebruiken. Ontwaakt hij die slaapt en staat op uit de doden. Christus zal over u lichten. Want ook je leest die vermaning uit de gelijkenis, ook die vijf wijze maagden vielen in slaap. Daar gaat het toch om? Daar gaat het toch om? En dan zegt de Heere Jezus toch niet om te zeggen, zo moeten jullie het einde tegemoet gaan, val maar in slaap. Maar de Heere zegt het ter vermaning. En dan zie je hoe alles eigenlijk, de hele ontwikkeling ook van de mens, de onrust die ons alle overspoelt. Kun je zeggen, ja, nou daar heb ik geen last van. Nou, dank God dat je er geen last van hebt. Maar die hele gecompliceerdheid van alles. Ondanks alles de onvrede. De vernielzucht. Het doelloze, het zinloze. Waarbij je soms denkt, zou nu de boodschap van het woord misschien inhaken. Maar je vergist je ook weer. Er is geen plaats bij het mensenkind voor het woord van God. Liever stort hij zich in de dood om eruit te wezen uit de beklemmende leegte, dan dat hij luistert naar Gods woord. Ach, en zo gaan we door. Zo spelen we nog wat. Zo spelen we nog wat op de grens en in een grenssituatie. En zalig is hij die door de Heilige Geest onderwezen wordt. Want het licht breekt door. Je leest in vers 17, en de geest en de bruid zeggen, kom. De Heilige Geest wordt hier bedoeld. Dat is ook eigenaardig. Dat de Heilige Geest ook heimwee heeft. Verlangen. Uitzien. Hoewel hij een goddelijk persoon is van hetzelfde wezen met de Vader en de Zoon, is hij niet die starre, onbewegelijke gedachte. Maar hij is de levende Heilige Geest die verdriet kan hebben, die smart kan hebben, die bedroefd kan worden, die uitgeblust kan worden. Door Gods kinderen? Jazeker. Blust de geest niet uit, door welke gij verzegeld zijt. Die Heilige Geest, die verlangt naar de komst van de Heer Jezus. En dat klopt met wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Die gekomen zijnde zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Heilige Geest is dus de eerste belanghebbende bij de roem en de prijs van de Heer Jezus. Daar is een hele arbeid op gericht om de Zoon te verheerlijken, groot te maken. En de Zoon heeft beloofd te komen. Hij heeft van de Vader goddelijk mandaat ontvangen om zijn werk te verrichten in de hemel. Om de geschiedenis te beëindigen op Gods tijd. Om toe te brengen tot de gemeente wat zalig zal worden. En u zal eenmaal alle knie voor hem gebogen worden. Eenmaal zal openbaar worden voor alle schepselen, mensen en engelen, verloren en behouden, dat hij de overwinnaar is, de triomfator. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En u verlangt de Heilige Geest om de burgers van dat koninkrijk binnen te brengen, te leren en te onderwijzen. Maar hij verlangt ook naar het ogenblik dat de Zoon van God, de middelaar Gods en der mensen, van zijn troon zal opstaan. Van de troon der genade, van de troon van zijn bloed. En dat hij zal gaan zitten op de witte troon van het gericht. Want de Vader heeft hem macht gegeven. Ook gericht te houden. En nu verlangt de Heilige Geest. En het behoort ook tot het werk van de Heilige Geest. En mag ik het zo zeggen, de aard van de Heilige Geest. Dat hij zegt, kom. Kom. O held, gort uw zwaard aan uw zijde. Kom, naar uw belofte die gij gedaan hebt van oude dagen. naar de boodschap die de engelen hebben gebracht. Deze Jezus, die gij hebt zien heenvaren of opgenomen worden, zal alzo wederkeren. Gelijk wederkomen, gelijk gij hem hebt zien heengaan. Zo is daar een zuchten van de geest der genade en der gebeden tot de hemel. De Heilige Geest, met eerbied gesproken, heeft het druk. De Heilige Geest is altijd maar bezig in de toebrenging. En het terrein van zijn werking is nog veel breder, maar daar gaat het nu niet over. Die Heilige Geest is altijd in smartelijke arbeid. Dat Christus een gestalte verkrijgt. Die Heilige Geest zit altijd midden in het teleurstellende en het verdrietige. Als hij constateert wat een onwijs volk ze zijn. Wat een ondeugende kinderen. Wat een wispelturige mensen vol ongeloof. De Heilige Geest, die moet toch wel zo groot zien op het offer van Christus. En op de eeuwige raad van de Vader. Dat hij tot de laatste dag dienstbaar wil zijn in zo'n knekelhuis. Dat hij daar wil werken waar het vuil en donker is. Waar dood en verderf rond waren. Waar de mensen elkaar benauwen. Zegt Jacobus niet. Is het soms de geest die lust heeft tot nijdigheid? Worden we niet van onze eigen begeerte vervoerd. Die tegen de geest strijden? Kunt de Heilige Geest toch niet de schuld geven? Als uw vader en een moeder hier op aarde al zo'n verdriet kunnen hebben. Als de kinderen niet wandelen in de vrezen van zijn naam. Hoe zal dan die geest. Die geest, die tedere, heilige geest. Oh, ik kom er nooit over aan het eind. De Heere kan een blik geven op die borg en middelaar door het allerheiligst geloof. En de Heere kan ons ook wel bepalen bij het werk van die geest. En dan zeg je, ja, het is waar. Hij zal van zichzelf niet spreken. Maar wij zullen door genade zijn naam ook bekend maken. Die heilige geest. Eindeloos in geduld. In langmoedigheid. Altijd geconfronteerd. Met een murmurerend en tegensprekend volk. Juist in de kerk. Ach, wij weten niet. Zelfs in onze zogenaamde rechtzinnigheid. Hoe wij de geest bedroeven. Het kan zo aardig klinken. Hij is de Heere, hij doet maar wat goed is met mij in zijn ogen. Ik hoor het onlangs nog zeggen. Dat lijkt dan het toppunt van geestelijk leven. Maar dit is zijn gebod, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en elkander lief hebt. Dat is de wil van de Heilige Geest. En de arbeid van de Heilige Geest. Och, en dan te bedenken dat die niet gelooft hem tot een leugenaar maakt. Omdat hij niet gelooft het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. Kun je zeggen, ja, maar wat heb ik nou Nou ja, dan geef je de Heer de schuld. Als hij dat veiliger vindt. Ik weet ook wel, ik heb het meer dan eens gezegd, dat we geen kruimeltje geloof hebben. Maar we geloven toch dat hij alle geloof heeft en de volleinder des geloofs is. Maar als dat ook weer iets van ons geestelijk leven wordt. Nee. En de geest. Die langmoedige, lieve, heilige geest. Die soms bij ons wegvluchtte omdat hij het niet uit kon houden. En die toch weer terugkwam. Want wij beleiden met het troostboek eeuwig bij mij zal blijven. Maar die veel verdriet wordt aangedaan en smart. Maar die altijd weer terugkomt. Dat is onbegrijpelijk. Maar kun je nu ook van verre aanvoelen dat die geest zegt, kom. Kom. Want het zal ook tot heerlijkheid van de geest zijn. Als hij in dat opzicht dit dienstwerk hier op aarde. Wat langer duurde, zou ik zeggen, als het dienstwerk van Christus. Die hier op aarde 33 jaar wandelde. Maar hij al zo'n lange tijd, dat hij uitziet dat hij komt. En dat de voltooiing van zijn rijk daar zal zijn. En dat ook die Heilige Geest zal gloriëren. Zou aanschouwen de vrucht van al de arbeid der liefde. Als hij daar de koning ziet met een schare die niemand tellen kan. Die hun kroon voor zijn voeten nederwerpen. En die zingen halleluja, lof zij het lam dat onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Dat zal de vreugde zijn van de Heilige Geest. Dan zal hij daarbij zijn en meedelen in de roem en de prijs die die drie-enige God waardig is te ontvangen in alle eeuwigheid. De Heilige Geest vraagt maar veel om die Heilige Geest. Niet in een verkeerde zin alsof God zijn Heilige Geest niet gegeven zou hebben. Maar in die zin, of die toch alsjeblieft ons niet verlaten wil. Want dat we het hem altijd en altijd verdrietig hebben gemaakt. Die geest, die zucht, komt. En dan, en de bruid, dat wordt in één adem genoemd. Geest en bruid. Ja, maar bruid kun je ook niet indenken zonder geest. Nee, want wat is een bruid zonder geest? Een bruid zonder geest? Ach. Die denkt alleen aan het tijdelijke, het zichtbare, het tastbare. Daar weet je in ieder geval wat je hebt. Die schuift alles ver van zich af. De dood, tegenspoed, de wederkomst van de Heer Jezus Christus, de oordelen Gods die op de aarde rond waren, als naar buiten de deur blijft. Er is niet veel van te verwachten van die bruid. Hoogstens. Nou ja, dat kunnen we ook zo aardig doen. Zo'n soort hemel en nieuwe aarde ons voorstellen, zo materialistisch. En zo vleeselijk, dat we het oude leventje op dezelfde voet voort zullen kunnen zetten. Dan is dat bijna, zou ik zeggen, een soort psychologische uitvalshoek. Dat zullen we toch goed hebben. De een denkt aan een gouden fiets en de ander denkt aan lekker eten en zo. Zo gaat een mens als in een beeld daarheen. En kunnen we ook weer trouwen volgens sommigen of worden de huwelijken weer hersteld? Zeggen de heiligen de laatste dagen. Ja. Maar ja. Dan moet je het nog maar afwachten natuurlijk, want je weet het niet zeker. Is nou een mens zo? Ja, zo ongelukkig zijn we nou geworden. Ja. We verlangen niet naar de Heere God. We verlangen naar alles wat we op ons eigen lijstje hebben staan. Een man, een vrouw, een kind, een huis, een werk. Maar het is helemaal egocentrisch bepaald. Er is niks van God bij. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Hoe zeg je mensen, moet ik niet aan denken. Moet ik niet aan denken. Houd er alsjeblieft maar over op hoor. Ja, maar dat is toch de werkelijkheid. De dood die wenkt. En als daar dan niet die wenkende Heere is, die Vader die daar uitkijkt. Dan moet je niet die dood weg proberen te schuiven en zeggen, ben je wijzer, ik ben nou nog veel te jong, daar heb ik geen gedachte van. Hoor. Maar tot erkentenis komen, ik ben die dwaas die het leven mijner hand gevonden heb. Ja, en daarom ben ik niet ziek. Maar ik ben gezond met mijn eigen, in mijn eigen. En ik zal het zo lang mogelijk proberen vol te houden en te redden. Nou, dan zou je zeggen, als er dan in de hemel een wettige man of verloofde is. En die vrouw of die verloofde op afstand, die gedraagt zich zo. Dan zal die het wel uitmaken. Want om dan in die tussentijd hier je eigen af te geven, met je eigen en met anderen, met zaken, met personen, met noem maar op. Ja, ik weet wel, een mens moet zijn taak doen en zijn werk doen, al die dingen. Maar je voelt drommels goed aan of dat we het doen als in dienst van de enige herder der schapen of van ons eigen. Dan zal die toch wel uitmaken. En weer stuiten we op het wonder. Op het grote wonder. Het staat er alleen zoals het er maar staan kan. En de geest en de bruid. Die bruid was niet zo'n aardig meisje. Die bruid was niet zo geschikt. Die bruid kon eigenlijk de vrouw niet zijn van de koning. Helemaal niet. Maar de Heere is gekomen, de Heere Jezus, door zijn heilige geest. En die heeft gesproken, ik zal u mij ondertrouwen. In waarheid, in gerechtigheid, in liefde, in geloof, in barmhartigheid. En dat tegen zo een. Ja. En de stem des konings is met macht. Omdat de heilige geest naast hem staat als waar. En zijn woorden overneemt. En inbrengt in de hart. De bruid, dat klinkt feestelijk. Bruid en bruidegom. Maar wat hier bedoeld wordt. Och, daar haalt geen enkele echt verbintenis bij. Al mag het een zwakke afschaduwing zijn. Maar die is veel te kort. Dus die is zo kort. Soms hoor je wel van 50, 60, 70 jaar. Maar dit is een zaak, een overeenkomst van alle eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o bruid, niet verteerd. Wat een mens, die bruid. Gij hebt met veel boeleerders geboeleerd. Keer nochtans weder. En de profeet zegt op een andere plaats zo scherp. Broer, hoor des Heere woord. Tegenover de Heere. Jij bent misschien een nette mevrouw hier op aarde. Voor je man. Nooit met een ander gehouden. Maar nou de Heere. Hij de vorderaar die alle hulde waard is. Die een tong en mond waardig zijn, die hem prijzen en verheerlijken en groot maken. En wij? En toch, zijn woord bestaat tot in eeuwigheid. Zijn liefde, eeuwige liefde, is niet te verbreken. Al zou die, bij wijze van spreken, je uit de hel moeten halen. Of van de mesthoop of de vuilnishoop. Ten slotte komen we daar allemaal vandaan. Onderop. Al moet hij een hele vuilnisbelt opgraven en afgraven om u. Dat verroeste en verdorven schepseltje te vinden. Hij doet het. Volken heb ik gegeven in uw plaats. Nou ja, nee, mijn zoon heb ik gegeven in uw plaats. Dat is toch een groot wonder als de Heer spreekt en zijn heilige evangelie om mij persoonlijk aanspreekt. Ja, en dan nog, als je die bruid goed aankijkt, dan zeg je, hoe is het mogelijk? Het is nog amper uit of ze zo verdiept in dit en in dat, in het werk, in de krant, in de tuin, in de vakantie, in de... Noem maar op! Wat? Is het dan allemaal zo erg? Och, wat is erg? Ze kijkt niet naar de bruid, de gom. Dat is erg. Daarom... Er zou ook bij de voortgang niet veel van terechtkomen, hoor. Maar nu staat er de geest en de bruid. Ik zou in die dagen de geest der genade en der gebeden geven aan het huis van David. Die geest zucht. En die geest woont bij de bruid. Hoe zwaar. En hoe smartelijk de arbeid ook is. Hij zal bij u blijven. En dan gaat die bruid ook zeggen. Kom, hoor niet velen. Nee. Nee. Nee, want mensen denken natuurlijk ook, ja. Ik zou toch liever nog zus. Ik zou liever nog zo. En als de dood komt ook, ja, de dood dat is dan wel wat anders, maar ja, het maakt ook een einde aan de wereld voor ons. Want met de dood vergaat de wereld. Dat hoor je er altijd negatief over praten. Nou ja, ik weet wel, de Heer noemt hem ook een vijand. En hij is gekomen om de dood te overwinnen. Maar tegenwoordig heb je nogal eens een tendens, hè, om die dood toch, ja... Alleen maar als vijand, hè. Wij lijden eronder, God lijdt eronder, maar gelukkig, jongens. Nou ja, er zit wel wat in, tuurlijk. Maar, weet je wat ik vaak mis? Dit. Die dood is op zichzelf een vijand. Een beuls. Een beuls, zou je zeggen. Een wurger, een worger, noemt Luther hem. Maar, Dat lees je ook ergens bij Luther, geloof ik. Hij zegt, ja, maar die dood, die komt ons toch een grote dienst bewijzen. Vanwege de zonde. De zonde die we gedaan hebben, die we doen en die, hoe langer we leven, we nog zullen doen. Als nou de dood komt, dat is eigenlijk maar een korte remedie. Een korte remedie. Dat is eigenlijk niks, zegt hij. Het andere is veel erger, maar dat laat de Heere God ons niet zien. De Heere God laat ons onze ellende niet zien. Hoe die echt is. Oh nee, zegt hij, dan zou heel de wereld bezwijken. Alle mensen zouden tegelijk weg sterven. Als die werkelijk de volheid zag van ellende, waar die zich in bevindt. Maar dat doet God niet, zegt Luther. Wat doet God dan wel? God die zendt. Omdat Christus de ellende en de vloek heeft ingeleefd. Zendt God ons als het ware een klein stukje van de zaak, dat is die dood. En die moet het dan afmaken, in orde maken. En als die dood denkt, ik heb het gewonnen, heeft hij het net verloren. Hij heeft het al verloren, maar met ons heeft hij het dan ook verloren. Want, zegt Luther, dan kunnen we nooit meer verkeerd doen. Nooit meer. En nou zijn we in een ellendig lichaam der zonde en des doods. En Paulus zegt, hetgeen ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Daar moet je ook eens aan denken. Het is zo triest als een mens alleen maar het negatieve van de dood ziet. Negatieve. Alleen maar ziet dat hij een vijand is. Maar wat kan schelen wie de deur opendraait? Al is het een beul, als hij de deur maar open doet. Kom. Ja, je wilt toch niet graag, elk mens wil toch graag leven? Ja, het is daarna hoe je het bedoelt. Het is daarna hoe je het bedoelt. Ik weet wel, de drang om te leven is sterk. We zijn niet geschapen, zeggen de mensen ook, om te sterven, maar om te leven. Maar wat is nou het leven? Nee. Ik weet wel, het is heel erg hoor. Ik onderschat dat niet. Het grijpt me altijd erg aan. En ik hoop ook, dan mag je de Heeren om vragen, als hij komt in de dood, in jouw dood of in mijn dood, mag je aan de Heeren vragen of dat hij alsjeblieft wil matigen. En een zachte dood geven als het hem behagen kan. Maar de hardste dood is niet te vergelijken met de eeuwige dood. De hardste dood is nog maar een schaduw die voorbij gaat. Laten we dat nog bedenken. En welke heerlijkheid en een zaligheid heeft hij weggelegd. Maar na de dood is het leven mij bereikt. Kom, zegt de bruid, die sufferige, die slaperige bruid, die aardworm. Kom. Waarom? Ja, ook juist omdat ik zo aards en uit de aarde aards ben. Daarom. Omdat ik een mens ben van vlees en bloed, die misschien wel als Methuselem hier zou blijven. 900 zoveel jaar. Daarom zegt de geest, kom. Sommige mensen denken, daar moet je nou goed voor bij je hart zijn, om dat te zeggen in zo'n ogenblikje. Dan moet je een stukje hemel hier op aarde hebben, dan zeg ik, kom. Nou, ik vind van niet. Ik vind juist net andersom. Als je aanschouwt wat een jammerlijke, blinde zondaar je bent. Die altijd wel mag zingen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Ik zou zeggen, dan mag je wel zeggen, kom. Als je niks meer durft te beloven. Dan hou je alleen de belofte van de Heere over. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vestigen. Of misschien ben je erg bang. Misschien zit je in het verbroken verbond der werken, dat je nog om rekening moet vereffenen. Ja, als dat zo is, dan kan ik het wel begrijpen. Dan heb je nog wel 1000 jaar nodig. En dan ben je er nog niet. Maar als je gelooft dat de rekening vereffend is, dan ben je blij als die lieve Heilige Geest jou druk doend, bezig mensie, verdrietig of blij met alles wat erbij is. Maar je bent, wat is een mens die een worm is en des mensen kind die een maat is. Dan ben je blij als je opeens hoort in je ziel. De Heilige Geest, kom. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dan geen gewoon mens meer bent. Dan ben je wel. Alsjeblieft, maak daar het toch niks van. De Geest en de bruid zeggen, kom. Kom, Heere. Ja, en dan ben ik nog weer, heb ik persoonlijk gesproken. Dan zie je hoe wij als het ware ingebed zijn in het menselijke. Want het belangrijkste is toch eigenlijk, zo mogen de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Wij zullen het goud van Sheba geven, hem zegenen, dag bij dag. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ja, dat is waar. Ja, zegt de Heilige Geest, het is waar, zondaar. Het is goed dat je verlangen mag en dat je zeggen mag, kom, Heere, dat ik verlost word van mezelf en van alles wat ik hier doe en ben. Maar uw lieve Geest zegt het. U zult gekroond en geprezen zijn tot in eeuwigheid. Dan zullen daar de blijde zangers zijn. Maar Heere, ik mag toch ook blij daarmee zijn. Dat dan voor eeuwig geen gedachtenis meer is aan de voorgaande dingen. Alles weg. Op één keer. Ja. Alle knoppen zijn ook weg. Er is maar één knop over. Geloofd zij God met diepst ontzag. Ja, de Geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort. Zeggen. Dat is een aanvoegende wijs. Dat is een opwekking. De Geest heeft heimwee. De bruid. Maar die het hoort. Ja, wie oren heeft om te horen, die horen lees je in de Bijbel. Wat wordt hier nou bedoeld? Nou, er wordt eigenlijk bedoeld, het gaat nog door. Het gaat nog door. Misschien hoor je het vandaag. Dat de boodschap in de oren doordringt, in het hart. Hij komt, Jezus Christus, de overwinnaar. Hij komt. Door alle constellaties heen, die deze aarde bezet houden. Hij komt toch. En ook als je het niet meer hoorde. Want Efraïm is als een onbandige koe en een ongewend kalf. Nadat hun lijden was, hebben ze mij vergeten. Misschien ben je al een eind weggezakt. Misschien denk je wel, je doet een beetje onverschillig, maar in je hart zit misschien verdriet. Misschien denk je wel, ach, wat is dat lang geleden. Het is voor mij afgedaan. Ik, nee. Ik heb alles vergooid en verknoeid. De een doet het op een vrome manier, de ander op een goddeloze manier. En je zet misschien een onverschillig gezicht. Je kunt niet geloven dat voor jou de stem gekomen is en komt, dan geldt dat ook voor jou en die het hoort. Hoe lang geleden ook, hoe duister vanwege je eigen. Al heb je alle ramen dichtgespijkerd en de deur gesloten. En zit je, ondanks de schijn die je ophoudt, zit je toch alleen in je huis. Kom, laten we zingen, och wie het ik derwaarts weer geleid. Dan zal mijn mond u de eer geven. Wie het hoort, zeggen, kom. Die wordt opgeroepen om mee in te stemmen. Hij zegt niet, ja, ik ben ook de bruid. Hij is zo zwart, zo toegetakeld. Maar hij is de menigvuldige verlossing zijn aangezicht. Het woord is vlees geworden, het eeuwig levende woord. Die het hoort, die zeggen ook maar, kom. Kom, Heer Jezus. Kom toch. Ik kan u niets beloven. Ik kan niets doen. Hoe langer het duurt, hoe erger. Kom toch maar. Ontferm u mijner. U hebt het gezegd en het zal geschieden. Dat u de naam des Heren zal aanroepen. Zal zalig worden. En die het hoort zeggen. Kom, vriendelijkheid. Het is wel op het scheiden van de mat. Maar weet je, ik was zaterdag ook nog even op de markt, een beetje te laat. Maar dan heb je wel eens meevallers. Ik moest een komkommer hebben en die waren er niet meer. Toen zegt hij, daar in die kist liggen nog wat stukken. Kroppie sla, hij zegt, alles op. Wacht, nee, je krijgt er nog een van mij. Ja, dat valt wel eens mee. Bij het scheiden van de markt. Dit is ook het scheiden van de markt. En die het hoort, zegt, kom. Kom. Want de tijd is nou zo kort, wil de Heer zeggen, we gaan nou niet veel meer spreken. Gaan we niet praten meer. Je zou bijna zeggen, de gewone tijd is voorbij. Klein stukje rek zit er nog in die tijd. Dan moet het gauw gaan, opschieten. Het moet leeg, het moet op. Die het hoort, zegt, kom. En die dorst heeft. Komen. Ja, je moet niet over die dorst gaan zeuren. Ben ik wel, is het wel erg genoeg met mij, dan maak je er weer een werk van. Een soort voorwaarde. Maar heb je nog dorst? Als je naar de markt gaat, de wijze van spreken, dan heb je misschien ook helemaal geen honger op dat ogenblik. Maar je hebt het wel nodig. Je slaapt, je eet, eet in je groente. Je moet eten, morgen. Of vanavond, of wat dan ook. Leg de klemtoon nou niet al te veel over je eigen beoordeling aangaande je eigen dorst. Beken maar eerder voor de Heer, ik ben een gans leeg, ellendig, nameloos schepsel, Heer. Ontferm u over me. Wil mezelf door u, wil u zelf u mijn wegen leren. Zo, want het kort op. Het kort op, die dorst heeft komen. Dat zal de Heilige Geest toch wel gedaan hebben? Jazeker, dat heeft de Heilige Geest gedaan. En die wil, dat heeft de Heilige Geest gedaan. Want het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Toch zal het zo komen, zoals het was. Zoals het was. En ik denk, ja, als je zegt, ja, maar als ik nou geen uitverkoren ben. Nou, ik denk dat hij dan misschien ook wel niet wil wezen. Dat hij dan niet wil wezen. Nee, die wil, dat wil zeggen waar de Heilige Geest komt. In het hart. Niet dat wij dat zo op een rijtje zetten hoor. Wel, nee. Dat kan die jongen of dat meisje of die moeder of die vader in de kerk zijn. die opeens zegt, ach, dat er van die milde regen ook op mij droppelen mochten vallen, Heere, ook op mij. Die dorst heeft komen. En die nemen van het water des levens om niet. Wat is dat? Het levenswater. Dat is de Heer Jezus. Dat is zijn bloed. Dat zijn zijn wonden. Dat is zijn offer. Dat is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald en der wereld het leven geeft. Kom, alle gij dorstig, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, zonder prijs, wijn en melk. Alles moet op het laatste stukje brood moet uitgedeeld worden. En omdat de Heere op wil schieten en doorgaan, zegt hij, nou, het is bijna tijd. Waar zijn de ellendigen? Waar zijn de failliete of failliet verklaarde zondaren? Waar zijn ze? Kom voor de dag, want voor de laatste maal wordt het net er doorheen getrokken. Want mijn rijk zal vol zijn. O, zo zie je dat in de kentering der tijden, op de grenzen van tijd en eeuwigheid, gaat het nog door. Tot de laatste zuigeling geboren is, of net nog niet geboren, die zalig wordt. Dan is er weer een zucht van verlichting door geest en bruid en hoorder. Een zucht van verlichting. Hij is er. Het is toch gekomen. Door de dood heen. Door het wereldlijk heen. Het is gekomen. Wie zou niet uitzien naar zulke belofte, een vervulling van zulke belofte? Johannes hoorde het al reeds. Het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Dat zal toch een feest worden. Dat laatste grote feest, als God geprezen zal worden van al zijn werken. En het lam de eer zal ontvangen van alle kinderen. En geen zonde, geen vloek, geen onreinheid, nog onheiligheid, geen kwade begeerte ooit meer zal binnendringen. En de dood wordt weggeworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Hij zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Amen.